Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en ook thuis meekijken en meeluisteren met ons. In deze dienst zal vanavond dominee Stijf uit Ede voorgaan. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet en als bemoediging vanuit onze gemeente naar de heer Arie Buis van de Pruimengaard. Ter voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers, hoe lieflijk, hoeveel heil genot. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. Gemeente, laten we deze lof en laten we deze eredienst tot lof van God voortzetten door met elkaar te zingen vanuit Weerklank, lied 114, het eerste en het tweede couplet. En nadat wij in verbondenheid met de wereldwijde kerk ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleden hebben, willen we ook het derde couplet van ditzelfde lied zingen. Weerklank, lied 114. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, U brengt ons vanavond opnieuw samen op deze derde zondag van Advent. Stap voor stap mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest. Deze donkere tijd van het jaar ontsteekt U het licht. Soms zijn we er helemaal niet aan toe. Maar U zelf neemt ons mee van zondag tot zondag. Wij komen in het uur samen in het besef dat U de Alfa en de Omega bent, het begin en het einde. De Allerhoogste God die alles omvat. Wat is Uw macht groot? Wat is Uw trouw onwankelbaar? En wat zijn we U immens dankbaar dat alles van het begin tot het eind in Uw handen ligt. Niet in de laatste plaats ook Uw gemeente, al hier. En in dat besef mogen wij elkaar vanavond ontmoeten, dat U juist op deze plaats dat met ons oefent. En dan bidden wij met elkaar, wil ons met U verbinden. Want dat is iets wat wij niet kunnen vanuit onszelf. Zend daarom Uw Heilige Geest, kracht in onze zwakheid, licht op Christus, en bewaar ons ervoor om het te zoeken buiten Uw woord en belofte om, maar het van U te verwachten. Al staat het duister nog zo donker om ons heen, en zijn we er misschien helemaal niet aan toe, mogen wij desondanks ons aan U toevertrouwen, onze ogen opheffen van de omstandigheden af, naar U toe, bron van barmhartigheid. Doe Uw aangezicht over ons lichten en wees ons alstublieft genadig. In Jezus' naam. Amen. Meent op deze derde zondag van Advent zou ik met u stil willen staan bij een Adventspsalm. Psalm 130. En die psalm ook met u willen lezen. Psalm 130, een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. We lezen uit het Nieuwe Testament ook nog de tweede brief aan de gemeente van Smyrna vanuit Openbaring 2. Openbaring 2 vanaf vers 8, waar de brief aan Smyrna begint. En daar lezen wij Openbaring 2 vanaf vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dit zijn de woorden van God. We bereiden ons voor, gemeente, op de verkondiging door met elkaar te zingen over de berijming van Psalm 130 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 130, 1 en 2. aansluiting aan de verkondiging willen wij van Psalm 130 ook het derde en het vierde vers zingen. Psalm 130, 3 en 4 direct na de preek. Gemeente van Christus, kerst binnen handbereik. Zo lijkt het op dit moment van het jaar. Nu we in de achterliggende week de Sint weer hebben uitgezwaaid, is het feestgedruis helemaal losgebarsten. Versieringen, verlichtingen, speciale kerstproducten, extra dikke kerstnummers van de meest uiteenlopende bladen. De maand december is een echte feestmaand. Zo doet de media ons ook geloven. En overal kan je het ook merken. In de winkels, in Ede. Kerst binnen handbereik. Feest. In de kerk ligt het wat ingewikkelder. Zij kent al eeuwenlang een periode die aan het kerstfeest voorafgaat, de tijd van Advent. 4 weken lang. Voordat het feest aanbreekt, is er eerst een tijd van voorbereiding, van inkeer, een tijd van uitzien naar. Er is blijkbaar tijd voor nodig om in Bethlehem te arriveren. Er is voorbereiding nodig. Eerst is er een periode van wachten. Verwachten. En daar zit eigenlijk ook een stuk wijsheid in. Een stuk barmhartigheid, zou je wel kunnen zeggen. Want gemeente, het zou wel eens betekenis kunnen hebben dat Advent 4 weken duurt en kerst hooguit 2 dagen. Want dat stemt beter overeen met ons leven. In het leven is het voor velen van ons meer hopen en wachten, meer Advent dan feest. De Adventstijd is een oefening in wachten. Wachten op God. En daarmee staan we ineens midden in Psalm 130. Wachten is daar een kernwoord, echt een adventslied. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Het is een pelgrimslied, zo staat er boven. Een lied dat gezongen wordt op bedevaart naar Jeruzalem. Er is hier een pelgrim aan het woord. Iemand die vanuit de laagte, vanuit de diepte opklimt naar Jeruzalem, naar de heilige stad. Hij maakt zich op om God te ontmoeten. En dan moeten we natuurlijk bedenken, gemeente, dat dat woordje ik in de psalmen altijd breder is. We moeten niet te snel denken aan een dichter die wat teruggetrokken op een stille kamer wat woorden aan het papier toevertrouwt, wat letters neerschrijft vanuit zijn eigen diepste emoties. Nee, de pelgrim die hier in Psalm 130 aan het woord is, is de tolk van het volk. We horen Israël hier zingen en bidden. Er wordt tot God geroepen vanuit de diepte. Je kunt natuurlijk zeggen, Die pelgrims die klimmen vanuit het dal omhoog naar het hoger gelegen Jeruzalem. Dat uit de diepten, dat heeft met hoogteverschil te maken. En toch denk ik, gemeente, dat het hier wel wat meer betekenis heeft. En dat het woord hier, zoals de geografische aanduidingen altijd wel een diepere betekenis ook vertolken, dat het hier vooral ook met geestelijke diepte te maken heeft. Diepte van ellende. Het woord zelfs klanken van water afgronden. Jona die gebruikt hetzelfde woord als hij in het ingewand van de vis zit. Wateren omringden mij, ze bedreigden mijn leven, zegt Jona. De diepte omving mij. De diepte, dat is wat je gevangen houdt. Waarin je je voelt wegzinken. Het water dat je dreigt te verzwelgen. De afgrond waarin je helemaal alleen bent. Het water stijgt tot je lippen. Uit de diepten roep ik tot u, o Heer, ik schreeuw tot u, o God. We hebben daar allemaal wel onze gedachten bij. En misschien hoeft u er vanavond helemaal niet lang over na te denken wat de diepte in uw leven is. De rouw om een geliefde. Dat verpletterende bericht dat nu alles anders maakt in je leven. De diepte van ziekte, van depressie, van zorgen, van verdriet. Die psychische ziekte die bodemloze put, zonder licht, zonder uitkomst. Zoveel onbegrip. Of een leven dat zo haak staat op de verwachtingen die je ervan had. O nee, en het hoeft niet per se in de dieptepunten van het leven te zijn, gemeente, dat je de diepten ervaart. Ook als je in de kracht van je leven bent, als het je voor de wind gaat, als je succes hebt, kan je er ineens door overvallen worden. Dat het allemaal ijdel is, damp en leegte, waar leef ik nu eigenlijk voor? Kun je je zo intens eenzaam voelen, ver bij God vandaan. De psalmdichter heeft het vreselijk moeilijk en hij roept tot God in zijn nood. Maar het valt me op, gemeente, dat daarmee toch niet alles gezegd is. In deze psalm wordt ook gesproken van ongerechtigheden. De diepten worden ook verbonden met schuld. En dat is eigenlijk wat deze dichter zo dwars zit. Als God de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Waar blijf je dan? De zonde is hier in het geding. Het boven God willen staan. Mijn naaste de rug toe draaien. Dat ik alleen maar met mezelf bezig ben. En wat zou er nu gebeuren als God die donkere bladzijden van mijn leven, al die ongerechtigheden van mij in gedachtenis houdt, bewaart? Stel je voor. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Want als u zich voor ogen stelt wat wij misdaan hebben, alle daden waarmee ik de verhouding met u en met anderen en mezelf heb verknoeid, ja, wie zal dan bestaan? Ja, iemand zegt, misschien moet je daar niet zo over inzetten. over zonde en schuld, over het oordeel, over zonde, dat is allemaal van die zware taal. Moeten we het daar nu altijd over hebben in de kerk en zeker nu zo vlak voor kerst? Past dat wel? En ik denk dat ik u volledig gelijk ga geven. Als, tenminste, als die zware taal een doel in zichzelf is, dan heeft het geen enkele betekenis. Luther zegt bij deze psalm, wat helpt het me als mensen mijn zonden niet belangrijk vinden? Wat helpt het mij als ik mijzelf mijn zonden vergeef? Het gaat erom dat ik mag weten dat God ze me kwijtscheldt. Dat is ook de wonderlijke rust, gemeente, die er opgesloten ligt in die woorden van vers 4. Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt, het roepen en schreeuwen van deze dichter komt tot rust in de blijde wetenschap dat er bij God vergeving is. En als er bij hem vergeving is, dan is er hoop. De dichter van Psalm 130 die beseft dat God tegenover hem staat. En daarom buigt hij zijn hoofd en ook zijn hart. En zo vertrouwt hij zich helemaal aan God toe. Met een diep en heilig respect voor God. Met verwondering en ook met vertrouwen. Maar bij u is vergeving. Gemeente, als wij de ogen sluiten voor onze schuld, voor al datgene waardoor wij niet beantwoorden aan de eer van God en zijn heilige wil met ons leven, dan is er grote kans dat het kerstfeest één grote lauwe bedoeling wordt. Je wordt er koud, nog heet van. We worden niet koud van de schuld, niet warm van de vergeving, terwijl Jezus daar toch voor gekomen is. Daarom heet hij toch Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonde. En daar vertrouwt de dichter op dat er bij God milde handen en vriendelijke ogen zijn. Dat hij raad weet met onze schuld. Dat hij de ongerechtigheden wegdoet, ze vergeeft. Die belofte, gemeente, die belofte draagt deze pelgrim. Daar houdt hij aan vast en daar rust hij in en zo wacht hij op God. Daar zit wel een vreemd element in. Wachten op God. Mijn ziel wacht op de Heere. Deze dichter weet toch dat er bij God vergeving is. En als je weet dat er bij God vergeving is, dan is toch alles voor elkaar. Wat wil je nog meer? Ja, maar nu wil deze pelgrim ook zo graag dat Gods heil helemaal tevoorschijn komt. Dat het ook echt licht wordt in zijn leven. Dat een nieuwe dag aanbreekt. Dat de belofte van vergeving en verlossing ook helemaal in vervulling gaat. Dat hij heel concreet wordt bevrijd van de banden van de zonde die hem gevangen houden, van de diepe nood waarin hij verkeert. Met rijkhalzend verlangen ziet hij er naar uit. Zo doe hij ook aan mij. Wachten op God. Wachten op de vervulling van Gods beloften. Dat is Advent. En dan kijken we niet alleen naar de geboortedag van Jezus op aarde, meer dan 2000 jaar geleden. Nee, dan kijken we vooral ook verder, over de kribbe heen. We mogen net als de dichter wachten op de morgen. Intens en gespannen uitzien naar het ogenblik dat de dag aanbreekt. Dat het heil van God tevoorschijn komt. Dat deze wereld in nood wordt verlost. Dat de schepping die zucht als in barensnood wordt vrijgemaakt. Dat heel Gods volk uit Joden en heidenen bijeen wordt vergaderd. Dat wij worden gered uit onze diepten van gebrokenheid, van tranen en van pijn. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Dat is het beeld van een stadsmuur of een stadspoort in een van de steden van Israël. Buiten is het aardedonker. En in het donker kan er van alles gebeuren. Zomaar kunnen er vijanden zijn die toeslaan. Er kan gevaar dreigen. Ja, maar op de stadsmuur wordt gewaakt door de wachter. En er wordt niet maar wat afgewacht. Nee, er wordt gewaakt. Het was eigenlijk nooit zo tot me doorgedrongen, gemeente, dat waken een heel actief werkwoord is. En dat het ook een heel zwaar en moeilijk werk is. Toen ik ooit eens een beroepsmilitair sprak die gediend had in Afghanistan, vroeg ik hem: wat vond je nu het zwaarst? Toen zei hij: het waken. Het waken in de nacht. Als het donker zo duister om je heen grijpt. Hij zegt: dat is echt zwaar om het dan vol te houden. Wat verlang je er dan naar? De eerste tekenen van de nieuwe dag. Wat kan je er gespannen naar uitzien? Was het maar vast zover. Dan was de nacht voorbij en dan zouden de wachters worden ontslagen van een wachtpost. Voor de dichter van Psalm 130, gemeente, is het dus nog nacht. Zeker? Hij weet dat er bij God vergeving is. Geen twijfel over mogelijk. Hij weet zich gedragen door die belofte. Maar zijn daarmee gelijk alle problemen opgelost? Ik heb eerlijk gezegd, gemeente, in mijn leven steeds meer moeite gekregen met die gedachte. Toen Jezus in mijn leven kwam, nou, toen werd mijn huwelijk gered. En toen kreeg ik een baan. En ik raakte uit de schulden en er gebeurden allemaal wonderlijke dingen. Alles kwam goed, één grote successtory. Als je maar wilt geloven. Als je maar voldoende vertrouwt. Laten we vooral niet te klein denken over alles, gemeente, wat er bij God allemaal niet mogelijk is. Maar laat u zich er alstublieft niet door te neerdrukken als het in uw leven anders is. Dan stelt mijn geloof misschien niets voor, zegt iemand. Want bij mij gebeurt dat allemaal niet. Ik zou zeggen, let dan eens op de dichter vanavond van Psalm 130. De belofte is licht, maar de nacht staat zo donker om hem heen. Er is het al reeds van Gods belofte en het nog niet van de nieuwe morgen. Je voelt er de spanning in. Het gaat erom dat we in die spanning het met elkaar uithouden. Dat we leren wachten, hopen op Gods woord. Nee, het vertrouwen op God maakt de omstandigheden niet altijd anders of beter of gemakkelijker. Oh nee, het kan de situatie waarin we zitten soms nog wel moeilijker maken om te wachten op God En dan denk ik aan die gemeente in Smyrna in Turkije, waar Christus een brief aan schrijft. Het is de brief waarin diepe, diepe liefde doorklinkt voor deze gemeente. Christus prijst haar standvastigheid en trouw, maar wil het ook zeggen dat het de gemeente goed gaat en dat ze opbloeit en groeit en wat niet al meer. Nee, integendeel. Christenen in Smyrna worden gediscrimineerd en verdrukt. Ze worden veracht. Ze zijn hun leven niet veilig. Ze worden bedreigd. En toch gemeente, houden ze het vol. Om te wachten op God. Omdat ze zich houden aan de Kyrios, de Heer en Meester, Jezus Christus. Al moeten ze het misschien met hun bloed bezegelen, eerst in de gevangenis en later misschien in de arena. De belofte is licht voor die gemeente in Smyrna, maar de nacht staat zo donker om hen heen. De gemeente van Smyrna is arm en ze wordt verdrukt. Ze moet lijden en misschien wel sterven. Wachten op de nieuwe dag is soms zo ontzettend zwaar en moeilijk. De golven en baren van de diepte spoelen over je heen. En toch, zegt Jezus in Openbaring 2, toch, ook al bent u arm en wordt u verdrukt en moet u lijden, u bent rijk. Ja, zij zijn rijk omdat ze wachten op hun Here, omdat ze ten volle in dat spanningsveld staan tussen het alreeds en het nog niet. En op die plek blijven ze trouw aan zijn zaak, als wachters op de morgen. En dan lezen we wat Jezus zegt. Vrees geen van de dingen die u lijden zult, wees niet bang, zijt getrouw tot in de dood en ik zal u geven de kroon des levens, de lauwerkrans van de overwinning. In Smyrna hoeven ze niet bang te zijn, ze blijven trouw tot in de dood. En ze hebben één belangrijke drijfveer, gemeente, omdat hij het zegt. Jezus, hij die de eerste en de laatste is, die dood geweest is en weer levend is geworden. Hij die is zoals hij heet, redder, verlosser, middelaar. En daarom houden ze het vol in Smyrna. Die belofte, die houdt hen overeind, midden in de nacht, omdat Jezus koning is, die de dood heeft overwonnen, die komen zal in heerlijkheid. En dat te weten, gemeente, is hun genoeg. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Die gemeente in Smyrna, die leeft Psalm 130 helemaal uit. Gemeente, de nacht is lang en dikwijls donker. Maar wij mogen volhardend wachten op Christus, op de nieuwe dag. Want als het waar is dat er bij God vergeving is, en dat is toch waar. En als het waar is dat Christus de levende is, de eerste en de laatste, en dat is toch waar. Dan hebben die diepten niet het laatste woord. Onze zonden niet, onze tranen niet, niet de gebrokenheid en niet de verdrukking, zelfs niet de dood. Maar de Heere bij wie goedertierenheid is en veel verlossing. En dan lees ik bij C.S. Lewis, prachtig citaat. wat ik u eens mee zou willen geven, deze Adventsweek in. De Heere, bij wie goedertierenheid is en veel verlossing, die zo ver strekt voor zijn kinderen, dat eenmaal in de hemel bij Christus, met terugwerkende kracht, al mijn geleden leed op aarde in heerlijkheid zal worden verslagen. C.S. Lewis. Dat, gemeente, zijn de eerste tonen van Advent. Wij worden met elkaar in deze weken geoefend in het wachten. Het wachten op God, het uitzien naar de morgen. Vraag is wel, gemeente, of wij deze taal, deze geloofstaal, anno 2022, nog wel begrijpen. Want wij houden niet meer zo van wachten. Wij schakelen het liefst over van Sint Nicolaas naar Kerst. Dat zit zo in onze cultuur ingebakken. Alles moet snel en we raken gauw verveeld. De ene rage is er nog niet of de andere mode dient zich alweer aan. Bevalt het programma op de ene zender niet, dan is er wel een ander kanaal. Ware liefde wacht, zeggen sommigen. Maar ja, als je toch verliefd bent, waarom zou je dan moeten wachten om niet alles te beproeven en te bezitten? En dat ongeduldige levensgevoel dringt zich ook op in de wereld van de kerk. Ook in de kerk willen we vaak op onze wenken bediend worden. En ik denk wel eens, gemeente, het moet in de kerk een beetje gaan op de manier van kuppensoep. U weet wel, zo'n zakje met van die chemische, ook hoop niet dat er een vertegenwoordiger in de kerk zit, maar nou, ik blijf er toch wel bij dat er wat van die chemische rommel in zo'n zakje zit. En dat giet je dan in een kom en je doet er een beetje heet water overheen. En dan heb je soep. Kuppensoep. Dat is niet geduldig en eerbiedig de Bijbeltekst uit laten spreken. O, staat dat er? Het is niet stevig met elkaar doorpraten wat dit gedeelte nu precies zegt. En hoe het ooit in levens van mensen heeft doorgewerkt en nu, we ervaren dikwijls zoveel onrust, geeft deze Bijbeltekst wel antwoorden op mijn vragen. Wat heb ik eraan wat hier nu staat? Wat kan ik ermee? Hoe werkt het in mijn leven? Ik giet er een beetje heet water over, een beetje kuppelsoep erbij. Klaar is Kees. Geloof moet in de schoot geworpen worden, liefst in hapklare brokken. Als ik me er niet blijer door voel en gelukkiger, als het niet een klein beetje beter met me gaat, ja, wat heb je er dan eigenlijk aan dat geloof, direct verzekerd, direct resultaat, zegt de reclame. De Adventstijd leert ons om te wachten, om te hopen, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. En in alle strijd en donkerheid om ons heen en in ons hart vasthouden aan Gods woorden. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste die heel uw leven met voor- en tegenspoed omvat. Er is een groot gevaar wat het gelovig wachten bedreigt. In de brief aan de Hebreeën lezen we over mensen die het wachten opgeven. Ze laten het erbij zitten. Ze staan niet meer hoopvol in het leven. Ze zien niet langer uit naar de nieuwe morgen. Het spanningsveld ontvluchten ze. Ze staan niet meer hoopvol in het leven. En gemeente, Daar is nu zo'n behoefte aan in deze tijd om ons heen. Aan hoopvolle mensen. Mensen die weet hebben van de belofte. Mensen die Christus kennen en op hem wachten. Die het de kinderen en de jonge mensen in de gemeente voorhoudt. O ja, nu is het nog zo donker. Het lijkt wel alsof het alleen maar minder gaat in deze wereld, maar zo is het niet. Zo is het niet, gemeente. Het gaat de goede kant op. De nacht is ver gevorderd. De morgen niet meer ver. Want God heeft ons zijn Zoon gegeven. Als kind in de kribbe. Nu weet ik dat mijn bestaan niet vervallen is aan het duister en aan de wanhoop. Zijn koninkrijk zal komen. Daar klamp ik me aan vast. Daarin houd ik het uit. Ik klamp me vast aan zijn Zoon. De Duitse verzetsman en dominee Dietrich Bonhoeffer schrijft in de laatste dagen van 1944 een veelzeggend gedicht. Een gebed. Gebed voor zijn jarige moeder en voor zijn verloofde. Zelf zit hij in Berlijn, in de gevangenis van de gevreesde geheime politie, waar gemoord wordt en gefolterd. En elke dag opnieuw kan het ook met hem gebeurd zijn. En het is de tijd dat geallieerde vliegtuigen, nota bene, de hoofdstad met bommenregens verpulveren. De duisternis is tastbaar, aan alle kanten. Maar Bonhoeffer heeft iets anders. In zijn gebed klinkt geen moedeloosheid door, maar hoop, verwachting. In de diepte, in de nacht, ligt Gods belofte op. En daar mag je als klein, zwak mensenkind door gedragen weten. Het is het doorleven van Psalm 130 tot op het bot. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons, des avonds en des morgens, is zeker met ons, elke nieuwe dag. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, zullen wij de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij danken u voor het licht van de belofte en bidden u tegelijkertijd om kracht om te kunnen wachten als het duister zo donker om ons heen kan staan. Dat we het uithouden in dat spanningsveld van het nog niet en de nieuwe morgen die weldra aan zal breken. Help ons genoeg te hebben aan uw woord en belofte. En mag de glans ervan opgemerkt worden in ons bezig zijn deze week, dat het anderen op zal vallen, dat we hoopvolle mensen zijn, dat we anders in het leven staan, dat er licht is, eeuwig licht. Mogen wij in onze voorbeden bidden voor allen, voor wie de levensweg zo moeilijk is. Wat kan verdriet groot worden en een lege plaats ons aangrijpen, juist deze dagen. Gedenk al de verdrietigen. We noemen voor uw aanzicht allen die psychisch lijden moeten, zich zo herkennen in die diepen van ellende. Als leven soms zo onmogelijk kan zijn voor hen zelf, maar ook voor de mensen die hen omringen. De gebrokenheid die zo teleurstelt. Voor hen die lijden aan depressies, bidden wij. Zij die lichamelijke klachten hebben, die met een chronische of langdurige ziekte te maken hebben, die door de jaren heen steeds meer moesten inleveren en die zelfs niet langer in staat zijn om volledig voor zichzelf te zorgen. Wat kan dat ook een pijn en een verdriet met zich meegeven, meebrengen, als mobiliteit te wensen overlaat en krachten afnemen. Voor mensen, misschien wel jonge mensen, onze tieners, omringd met duizend vragen, bidden wij. En Heere, als er dan geen antwoorden zijn op die ingewikkelde vragen van het leven, geef maar dat we die vaak onverdraaglijke vragen niet langer hoeven te stellen. Heere, mogen we het ook daarin van u verwachten. Helpt u ons als ouders om het uit te houden met onze tieners. En helpt u onze tieners om het uit te houden met hun ouders. Dat er verbinding mag zijn, ook met onze jongeren. Ook als er andere keuzes gemaakt worden. Heere, wij komen u bidden. Blijf ons nabij. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood, blijf bij ons. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw liefdegaven. De gebruikelijke manier. En wij zingen als slotlied met de lofzang van Zacharias, het eerste en ook het vierde vers. Gemeente gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.